Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Mijn gast in deze aflevering is Nathalie Baartman, cabaretier.
Ja, weet je, ik ook een keertje meegemaakt, wat ik heel grappig vind. Het was in Zoetermeer en ik maak altijd wat mee in Zoetermeer.
In tegenstelling tot mensen die in Zoetermeer wonen.
Ja, precies. Ja,
Nathalie won in 2004 de persoonlijkheidsprijs op het Kamerettenfestival en speelt sinds 2006 avondvullende voorstellingen door het hele land. Ook werd ze genomineerd voor de Nederlands Hoopprijs. Nathalie schrijft columns voor de krant Tubantia en ook regelmatig voor het radioprogramma Vroege Vogels. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Nathalie Baartman. Je had ooit al een column geschreven naar aanleiding van een verschrikkelijk optreden, toch?
Nee, naar aanleiding van iets wat er in de kleedkamer gebeurd is. Zal ik die column gewoon nu voorlezen? Zal ik daar gewoon mee beginnen?
Moet ik Tim Hofman paraat houden?
Gelukkig niet. Een totaal andere orde.
Gelukkig.
Het is een half uur voor aanvang. Ik zit in de kleedkamer van het Gorkums Theater en grootste onzekerheden gieren door mijn lijf. Niets in mij wordt getrokken naar het spotlicht. Wegkruipen in een donker hoekje met cashewnoten en Kroatische liedjes. Daar ligt mijn behoefte. Ik overweeg omscholing. Hovenier of zo. Gras is altijd mild. Maar ik heb te maken met een vrijdagavond in november die zindert van verwachting. Het wordt vast niks, het wordt vast niks. Deze mantra blijf ik maar herhalen. Ongelooflijk, dat juist op momenten dat je pep en ondersteuning nodig hebt, het hardnekkige hoofdje kan tergen met gedachten die leiden tot een volledige ondermijning. De mens is een onvermogend wezen. Wat dat betreft zijn konijnen beter gelukt. Die denken nooit van zichzelf. Sukkel, knaag eens door, man. Tot er op de deur van de kleedkamer geklopt wordt. De gastvrouw van het theater. Nathalie, er staat een vader met zijn zoontje van 4 bij de kassa. Het jongetje wil erg graag je voorstelling zien. Is het geschikt, denk je? Ik ontwaak per direct uit de schaduw der twijfels en omarmde verbazing. Geschikt? Ik denk aan het verhaal waarin ik vertel over de workshop Op zoek naar je innerlijke varken. Daarin ga ik absoluut knorren, dat is leuk voor kleuters. Maar dat ik in een Gooise cafetaria een man probeer te verleiden door de hete slierten van een kaassoufflé rondom mijn tong te wikkelen, zal een 4-jarige minder behagen. Ze gaan gewoon op de eerste rij zitten hoor, en als het niks is lopen ze weg. Belooft de gastvrouw. Nou, lekker dan. Er zijn 5 dingen die ik niet op de eerste rij wil hebben. Mijn moeder. Een blaffende tekkel. Een dementerende vrouw die herhaalt wat ik zeg. Een chagrijnige man die naar zijn schoenen kijkt. En een kind dat tijdens mijn liedjes roept... Papa, wanneer is het afgelopen? Ik wil het niet, zeg ik tegen de gastvrouw. Ik ben geen woesel en pip. Zal het doorgeven, zegt ze. En loopt weg. Al gauw komt ze terug. Ja, ik krijg ze theater niet uit. Het jongetje wil echt heel graag. Het jongetje wil echt heel graag. Heeft die posters van Baartman boven zijn ledikant? Kan die vader niet gewoon toegeven dat hij geen oppas heeft kunnen regelen? Of sowieso de regie pakken in de opvoeding, zeg ik. Niets is zo ontluisterend als onthanden ouders die de eindverantwoordelijkheid bij hun kids leggen. We kunnen nooit meer wandelen, want Sammy houdt niet van het bos. Ik slaap 's nachts heel slecht, want Jolijntje kruipt altijd op me. De vader druipt uiteindelijk af. Mijn zenuwen zijn getemd. Baartman heeft er zin in. Gekker dan dit gaat het niet worden. Alhoewel, naderhand spreek ik in de publieksfoyer een vrouw. Ik kon jouw dialect erg goed verstaan, zegt ze. Mijn hond komt namelijk ook uit de Achterhoek. Echt gebeurde.
Ik wilde net zeggen, er zit hier een hele hoop dingen in waarvan een gewone lezer of toehoorder zal denken, yeah right, dat heb je verzonnen. En ik denk alleen maar, nee, dit is waarschijnlijk allemaal echt gebeurd.
Dit gebeurt gewoon. Ja, precies. Maar het grappige was wel, het was zo vervreemdend en zo verwarrend dat dit gebeurde. Ik was echt direct al mijn zenuwen kwijt.
Nee, ja.
Ik genoot hier gewoon van.
Ja. Maar ook even, want je, ergens erin zeg je, er zijn 5 dingen die ik niet op de eerste rij wil. Mm-hmm. Mijn moeder, nou, dat snap ik sowieso. Mm-hmm. Want ik wil ook geen bekende op de eerste rij, want het is veel te ongemakkelijk. Even kijken. Je moeder, een dementerende vrouw die alles herhaalt wat je zegt.
Ja, heb ik ook wel eens meegemaakt.
Vertel. Waar, dat was wanneer, hoe?
Ja, dat was meer een soort papegaai-effect in de zaal of zo. Het was, ja, niet een hele avond waarin echt het publiek helemaal gek werd. Dat je bijna alleen maar lach hoort. Dus het was een tamelijk stil. En dan hoorde ik heel de tijd, bij alles wat ik zei, hoorde ik een stem in die zaal die zei wat ik zei ook.
Ja, ja, ja.
En toen zeiden ze naderhand in het theater, oh ja, dat die mevrouw die komt heel vaak. En die, ja, die heeft het helemaal niet meer op een rijtje of zo. En die praten de artiesten na. Ja, dat was volgens mij in.
Maar dat zeiden ze pas achteraf, niet
ja,
vooraf.
Ja, niet vooraf, nee. Nee.
Dat vind ik ook nog, als je het vooraf weet, dan merk je het. Maar dan weet je ook, oké, maar de rest van de bezoekers weet dit waarschijnlijk ook. Als het misschien een klein theater is of zo. Dan ja, hoef je dit, maar als.
Zou je dit van tevoren willen weten?
Ik zou het wel willen weten.
Ja, ik zou ook willen weten. Zou ik denk ik zeggen, doe maar niet. Zou ik
nou ja,
zeggen.
Doe maar niet. Of ik zou het willen weten om de reden dat als het dan gebeurt, dat ik weet, oh, dit is die vrouw, dat gebeurt. Ik hoef er niet aan te spreken, ik hoef er niks van te zeggen. De mensen hieromheen, die weten het misschien ook. Of je kan er wel wat van zeggen, maar dat je zegt, oh, wat leuk, mevrouw ja, van de is er ook. Maar dat iedereen weet, oh, dat is zij. En dan ja. is het ongemak uit de zaal. En dan kan het. Maar als je het niet weet, ik zou op een gegeven moment, ik vind het als ik in het publiek zit, al heel irritant dat iemand de hele tijd, hij zei net dit, hij zei net dat. Ja, dat hoorde ik ook. En ik heb een kaartje betaald om hem of haar het te horen zeggen, niet om jou te horen herhalen.
Ja, maar ik was toen ook echt nog beginner. Dus ik denk dat ik er nu wel beter mee om kan gaan, hoor. Dat ik er wel iets mee zou doen. Ja. Dat kon ik toen niet. Maar je hebt sowieso, dat vind ik ook altijd wel mooi. Dan worden mensen in de zaal een beetje kinderen. Dan vertel je iets en dan zitten ze van, ja, ja, oh ja, ja. Zitten ze helemaal zo hard op mee te leven. Dat moet niet de hele tijd gebeuren. Maar ik vind dat af en toe ook wel heel schattig.
Nou ja, je hebt meeleven en dat is goed. Want dan vertel je blijkbaar iets wat heel herkenbaar is ja. en inleefbaar. Maar als het echt gewoon herhalen is.
Nee, dit was ziekelijk.
Of,
ja,
of
dit
uitleggen was, aan degene naast ze, wat ik ook al heb gehad. Ik heb ook eens trouwens gehad, iemand die zat op de eerste rij. En het was een stel en die zaten de hele tijd maar te kletsen. En ik zei, oké. En dat ik op een gegeven moment ook wel zei, En zei die vrouw, ja, maar hij is blind. Dus ik. Die zei ook, hij trekt nu zo'n gezicht. Hij doet nu dit. En het vervelende was, dit is een tent in Breda waar elke maand, volgens mij op maandagavond, is er een comedy show. Hele leuke show, loopt ook al heel lang publieke werken. Maar het publiek is heel trouw. Dus iedereen in het publiek wist, oh, dat is Johan en die is blind. Dus ik was de enige die het niet wist. Maar daarom ook, dan zou ik het graag van tevoren willen weten.
Klopt.
Ja. Maar heb je sowieso vaker gehad dat mensen of zo napraten of er anderszins dingen doorheen roepen? Of ik heb in het begin ook nog wel gehad dat mensen echt gewoon een vraag tussendoor stellen. Dat je denkt, nee, het is een voorstelling, hè? Het is niet.
Nou, ik heb dat is iets van deze orde wel.
Ja, ja.
In mijn eerste voorstelling Stam pleitte ik voor andere versieringsmethodes tussen mannen en vrouwen dan dat het online gaat. Ik vond dat wat dierlijker moest worden. Hoe mannen en vrouwen elkaar aanspraken en versieren. En ik wilde het burlen introduceren. En
leg heel kort even uit.
Ja, burlen is een lokding voor dieren. Waar ze elkaar mee verleiden. Dat doen herten. Dieren zeggen dat doen herten. Doe dat in september. En dan zijn ze vruchtbaar. En dan gaan mannetjes herten. Van dat soort. Ja, waarschijnlijk klinkt het niet zo. Maar dan gaan dat met elkaar doen. En die vrouwtjes vinden hartstikke geil. En die komen erop af, weet ik veel hoe het werkt. En ik had een momentje nodig om mij om te kleden voor mijn buikdansact op Klompen. Dus ik moest het donker worden. Dus ik had het even nodig dat ik weg moest.
Ik
maar dan
verwerk nog even de zin voor mijn buikdansact op Klompen.
Ja, dan mag dat.
Voor
mag.
Jou was dit gewoon onderdeel van de voorstelling.
Ja. Maar dan ging ik dus in die coulissen staan. Dan was het helemaal donker, was ik me snel aan het omkleden. En dan had ik dus aan het publiek, ik had van tevoren al een man gevraagd van, wil jij met mij burlen? En dan was dat altijd heel spannend, want dan was het helemaal donker in de zaal. En dan stond ik in die coulissen en dan zei ik zo, En was even stil. En op een gegeven moment hoorde hij dat ergens vanuit de zaal zo... Bah, 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 of een of ander geluid. Nou ja, totdat ik in Hengelo speelde. En ik maakte dat geluid. En de man met wie ik afgesproken had dat hij terug zou burlen, die deed niks. En dat kwam niet vaak voor.
Oh.
Dus dat was helemaal niet leuk.
Die nee.
bleef stil. En dan is de lach ook weg. Dus kom op. Maar mijn ouders zaten die avond in de zaal. En mijn vader, die zat bovenin. En die heeft zich plaatselijk zo verantwoordelijk gevoeld voordat er niet geburreld werd. Dat mijn vader dacht, ik ga potverdomme, ik ga burrelen, weet je wel. Dus mijn vader van achter in die zaal is. Mijn vader, weet je wel. En die mensen naast hem, die hebben hem aangekeken van, wat doet die man, weet je wel. En ik was helemaal blij. En toen laatste dat ik... Weet je met wie je gebeurt en met je pa? Gadverdamme, weet je. Smerig.
Oh, wel goed dat hij dacht, ja, als niemand het doet, doe ik het.
Ja.
Oh, maar wat pijnlijk ook als je helemaal als je dit zo afspreekt. Van doe dat. En het is ook gewoon nodig om door te gaan in je voortgang. Ja. Je kan niet even je hoofd uit de coulissen steken en zeggen, hey, Harry, doe even.
Mijn vader heet Harry.
Echt waar?
Wij zitten echt op heel erg op één lijn, Wouter.
Ik kwam hier al binnen en ik zei, oh, je hebt vergelijkbare tegels als
ja,
dat wij
begon het mee.
In de gang hebben. En dan heb ik nog niet eens, sowieso, we hebben een vergelijkbaar koffiezetapparaat. En in de gang heb je allemaal tegels met spreuken hangen.
Ja.
Wij hebben thuis nog een mand vol met spreuken staan die ooit nog eens ergens op een muur
moeten.
Omdat we echt 5 jaar lang op elke rommel hangen. Oeh, tegels met spreuken.
Maar zijn het ook Twentse spreuken?
Als je ze vertaalt wel.
Als je ze vertaalt wel. Ja, dit verhaal had ik niet verwacht dat ik het zou vertellen. Het komt ineens in me op.
Nee, maar dat is precies het idee van deze voorstelling. Van deze voorstelling,
van deze podcast.
Dat we gewoon door van alles gaan en er komen altijd wel dingen naar boven.
Ja, weet je, ik ook een keertje meegemaakt. Wat ik heel grappig vind.
Nou,
nu neem ik zelf de leiding in het
gesprek. Ja, helemaal goed.
Het was in Zoetermeer. En ik maak altijd wat mee in Zoetermeer.
In tegenstelling tot mensen die in Zoetermeer wonen.
Ja, precies. Ja, maar het is echt. Echt. Nou ja, het eerste wat ik meegemaakt een keer toen ik in Zoetermeer optrad, was dat ik in een kleine zaal stond. En Habib Koyite, die ken je natuurlijk, hè?
Help me even.
Nee, dat is een hele grote Malinese man. Een Afrikaanse man. Ja. En ik ben heel gek op Malinese muziek. Dus ja, dat stond voor mij toch wel een held in een grote zaal. En ik dacht eigenlijk, laten we gewoon met al het publiek dat naar mij toegekomen is, met z'n allen naar Habib Koyite gaan, hè, dacht ik nog even. En ik had in die periode in mijn voorstelling een semi-erotisch dansritueel met deeg. Maar daarvoor was het nodig dat ik, voordat ik begon, een deeg ging kneden. In een emmertje. En ik was wel zo, ik was vrijgezel. Nee, dat was het probleem. Ik was niet meer vrijgezel. Ik was net niet meer vrijgezel. Ik was net niet meer vrijgezel, dus daar moest ik er nog een beetje aan wennen. En die Habib Koyite was sowieso echt een enorme charmeur. En ik was er ook wel gevoelig voor, dus ik liep ook een beetje in de artiestenfoyer. Liep ik dat deeg te kneden in die emmer, zodat Habib Koyite dat ook kon zien. Ik dacht dat aantrekkelijk was. Maar ik vond het ook heel Afrikaans om daar een soort deeg te gaan lopen kneden. Zo, weet je wel. Maar dus ik zat dat deeg daar te kneden en we waren een beetje met elkaar aan het kletsen. En dat was een leuk gesprek. En hij nodigde mij ook uit, want ik zei, ik kan het vanavond niet zien. Nou, ik speel nog deze week in Amsterdam, kom anders dan langs. Nou, ja, hartstikke leuk en zo. Maar ik had net een verkering. En die was, nou, dat was denk ik net 2 weken aan of zo. En was wel echt tamelijk serieus. En die was per verrassing, was die avond in Zoetermeer komen kijken. En ik kwam op en ik was nog helemaal een beetje zo... een beetje giechelig van die ontmoeting met Habib Koyite. Yeah. En ik ben ook altijd wel, als ik opkom op het toneel, dan vind ik altijd heel fijn om even te zeggen wat er op dat moment met mij is. Dan ben ik eigenlijk ook voor mezelf meest oprecht. In plaats van dat ik de eerste zin van mijn programma zeg. Want die krijg ik soms gewoon echt mijn strot niet meer uit. Omdat je die al zo vaak gezegd hebt. Dan voel ik me zo onauthentiek. Dus ik moet soms gewoon even zeggen wat er is.
Ja.
En dat zei ik deze keer. Dus ik kwam op in Zoetermeer in een kleine zaal. En ik zei tegen de mensen van, Oh, in de grote zaal zat Habib Koyete, is een Malinese man. Ik ben er echt helemaal nog hormonaal van. Het stomme was wel dat jij lacht aan nu om, maar daar deden ze dat niet. Dus dat was dan ook nooit. Dan doe je zo'n ontboezeming en dan reageren ze het niet op. En dan, ja, dat is altijd wel een beetje jammer, hè. Maar mijn nieuwe liefje zat dus ook in de zaal. En die bleek het achteraf toch niet zo prettig te vinden dat ik ontzettend hormonaal geworden was van Habib Koyete. En toen kwam hij in de kleedkamer. En toen keek hij me aan. En die heeft hij echt letterlijk tegen mij gezegd. Hij keek me aan en toen zei hij, ik ben jouw neger, heeft hij toen gezegd. Raar, hè? Ja. Ja, dat is heel raar.
Ook?
Ja. Het is niet woke, hè, deze opmerking. Maar hij is gemaakt. Ik kan er niks aan doen.
Dat, maar van alles wat je op zo'n moment wil zeggen,
ja,
formuleer je het op deze manier.
Ja.
Wonderbaar.
Maar dit wou ik eigenlijk helemaal niet vertellen, Wouter. Het andere verhaal was dat Ali B. Ook in de grote zaal stond.
Nogmaals, moet ik Tim Hofman bellen?
Ja, in zekere zin wel. Ali B. stond in een grote zaal en ik stond dan in de kleine zaal. En Ali B. was nog echt...
Dit was een andere avond.
Ja, absoluut een andere avond. Absoluut, maar ook in Zoetermeer. En we waren gewoon leuk aan het kletsen. Dat was niet die sfeer die ik met Habib Koyete had, hoor. Dat was gewoon collega's onder elkaar.
Ja.
Helemaal geen geflirt. Het was gewoon ontzettend gezellig. Enige nadeel vond ik wel. Als ik als cabaretier in een theater kom, dan ben ik vaak degene met het hoogste woord. Hè? Daar ben ik cabaretier voor.
Mm-hmm.
Maar ik kon gewoon niet tegen Ali B. op. Dat was echt zo'n ras gangmaker en zo'n entertainer. En ik vond het gewoon een leuke vent. En we hadden leuk aan het kletsen. En toen zei ik, heb ik een wens die ik al geruime tijd heb ik uitgesproken. Ik zeg, het lijkt me nou gewoon zo leuk om eens een keertje, als jij dan een grote zaal staat, dat ik heel even bij jou op toneel kom en daar iets doe. En dat jij dat bij mij doet. Dat wil ik wel eens vaker doen. Als Joep van Hek dan in een grote zaal staat, omdat je denkt, ren in één keer over. En gewoon kijk maar wat er gebeurt. Maar dat doe ik nooit zal ik nooit ongevraagd doen. Maar bij Ali B. dacht ik, dat gaan we overleggen. Dan hadden we dat afgesproken. Ik had een pauze in mijn voorstelling. En dan zou ik tijdens de pauze bij hem komen. En hij was eerder klaar dan ik. En dan zou hij na zijn voorstelling bij mij in een kleine zaal komen.
Nou, te gek. Ja, leuk.
Ja. Toen, wat ik gedaan heb. Ik had een mantelpak aan. In die voorstelling. En ik had een decoratiegeit op het toneel staan.
Natuurlijk.
Ja.
Wie niet?
Natuurlijk.
Les 1, Kleinkunstacademie.
Decoratiegeit. En toen stond Ali B. Die was aan het vertellen. En ik dacht wel, jeetje, wat is die zaal stil? Het is gewoon geen cabaret, dacht ik, wat hij doet. Het is echt heel stil. En ik stond in die coulissen met die geit onder mijn arm te wachten op het moment dat ik op kon komen. En dat vond ik best wel spannend, want ik denk, ja, wat ga ik doen, weet je wel? En is het ook niet heel verstorend of zo?
Voordat je verder gaat, hadden jullie, wat je zegt, wat ga ik doen? Hadden jullie besproken wat je kon doen? Of was het de afspraak alleen op dat moment?
Kijk maar zelf wat je gaat doen. En ik vond het best wel spannend, want het was echt wel de grote zaal. Er zaten veel mensen, hij had ook een soort productieteam om zich heen, dat heb ik nooit. Dus ik dacht nog wel even, moet nog even vragen aan iemand van de productie van, is het nou werkelijk goed dat ik hier met die geit...
En ook even, want ik heb volgens mij ooit zijn allereerste theatershow gezien, waar ik in alle eerlijkheid heen ging vanuit de gedachte, oké, een rapper die het, ik moet het maar zien.
Mm.
En dat, maar die was super tof en dan had hij nog muzikanten mee en andere mensen. En dat ik echt naar buiten kwam en zei, oké, maar dit was echt een hele toffe show en inderdaad extreem goede entertainer. En echt weggeblazen. Oké, prima.
Ja.
Maar dus ook, ik weet niet of die show ook zo was. Maar dus wel ook qua productie een groot ding waar veel in gebeurt. Wat niet ook per se de sfeer is om met een geit op te lopen en te denken, ik zie wel wat er gebeurt.
Nou ja, ik heb dat niet eens gezien, hoe groot die productie was. Want ik zat alleen maar, stond ik daar met dat mantelpakje op die hakken. Stond ik daar heel onzeker te wachten op het goede moment. Dus ik heb verder eigenlijk niet zo heel veel van die show meegemaakt, dus ik wist het niet zo goed. Maar het moment kwam wel. Want Ali B. zei op een gegeven moment, ik was stoned, jongen, ik was stoned, zei hij. Ik zag dingen. Oh. En dacht ik, gaan, Nathalie. Dus ik ben gewoon, met die geit ben ik tik, 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 Ik ben gewoon het podium over gekacheld, zeg maar. En het enige wat hij deed was dat hij me zo nakeek met zo'n openhangende mond. Zo van, wow, weet je wel. En het publiek moest ontzettend lachen. Maar het was ook alsof het erbij hoorde.
Ja, het past perfect erin.
Ja, ik had me eigenlijk aangepast aan zijn show. Ja. Dus ik was een soort klein onderdeeltje. En ik gaf een soort...
Dat is gewoon een illustratie van wat hij zei.
Precies.
Tof.
Ja, maar wat Ali B volgens mij deed. Die geit stond er nog, hè? En Ali B kwam ineens op. En ik, ja, het was niet een hilarische avond bij mij of zo. Dus Ali B kwam echt op. Nou ja, iedereen kent Ali B. Niemand kent mij bij Ali B, weet je. Dat is al sowieso verschil. Ali B pakt die geit. Zet hem voor ze op geslachtshoogte.
Ik was er bang voor.
Ja. En maar ook lang. Dat ik denk, joh, ga weg, man. Je zou
even... Tijdsduur, bedoel je?
Ja. Sorry.
Ik weet niet hoe realistisch die dit heeft nagespeeld.
Nee, maar echt, hij nam zo de ruimte. Hij nam het over. En toen dacht ik echt, dat is niet de afspraak. Je zou heel even opkomen. Maar hij nam het over. En na de hand, allemaal mensen die zeiden... Oh, dat moment dat Ali B opkwam, dat was het leukste. Dat was helemaal...
Oh, dat is ook pijnlijk.
Pijnlijk, hè? Ja. Ja.
Nou ja, de komende jaren zal het niet snel weer gebeuren.
Ik vind het zo leuk om dit allemaal te vertellen. Als ik een beetje opgefokt hier zit. Van, oh, mag ik dit vertellen? Mag ik dit vertellen?
Dus je mag alles vertellen.
Voor de luisteraars, sorry dat ik het er allemaal zo... Maar ik ben heel eager op dit moment. Ik weet niet wat het is.
Sowieso, wacht. Dan weet ik één senioren ding.
Ja?
Die moeten we als eerste doen. En ik rek nu even, omdat ik mijn
twee cliffhangers
telefoon erbij moest pakken. Even kijken, want vorige week appte jij mij met... Hoi Wouter, gisteren technisch dieptepunt beleefd tijdens een snabbel. Ik stop met spelen voor rotary-achtige senioren zonder gehoorapparaat. Bij deze grote behoefte om alle ellende eruit te knallen. Bij jou.
Sorry, ik kan ervan. Ik knorde van juist.
Dit moet als eerste. Wat was er met rotary-achtige senioren zonder gehoorapparaat?
Nou, ja, dat is... Oh,
ik word overigens
man.
Heel blij van dit soort appjes.
Ja, snap ik.
Ja, leuk.
Nou, ik ging 3 kwartier voor hun spelen als aanvang voor hun diner, zeg maar. Ze gingen elkaar eten.
En hun in dit geval is...
Voor die groep mensen. Ja. Voor die rotary-achtige mensen.
Ja, dus zo'n service club.
Ja. En waren wel, ja... Ja, je mag het misschien niet zeggen, maar 70-plussers. En het is niet ook... Nou, ik weet niet hoe oud jouw moeder is. Want jouw moeder vindt altijd iedereen aardig. Straks zegt ze, nu had je eindelijk een bitch. Ik hou van 70-plussers. Mijn ouders zijn ook 70-plussers. Ik ben helemaal gek op, op mijn ouders. Dus... Ik zou 3 kwartier voor hun spelen en er was ook afgesproken, techniek is aanwezig.
Ja.
Nou, was voor mij wel weer een noem je dan een wake-up call. Ook al staat er techniek is aanwezig, neem je eigen technicus mee. Dat moet eigenlijk altijd. Nou ja, het was in een theater, dus ik denk, ja, dan zal het toch wel goed komen. En ik moet er gewoon even een soundcheckje doen. Er moeten 3 liedjes ingezet worden. Wat is hier moeilijk aan? Nou, er kan nog echt zoveel misgaan. En dat ging allemaal mis. Want die technicus die die soundcheck deed, die zei toen... Nou, ik ga weg. Ik zei, ga je weg? Ben je er dan niet bij als ik ga spelen? Nee, dat is niet tegen mij gezegd. Ik zeg, maar is wel de bedoeling. Oh, dan bel ik René wel even. Wie is René? Ja, die kan wel wat. Maar René was ook helemaal geen technicus. Dus uiteindelijk stond ik daar. En toen, nou, dat eerste nummer, mijn dansliedje ging goed. Maar het tweede nummer, dat kregen ze gewoon niet aan. En dat was een pianobegeleiding waarop ik kon zingen. En dat kregen ze niet aan. En ik stond daar. En...
Zat er nou niet aan te krijgen?
Ja, dat was waarschijnlijk... Ja, je hebt dan WAF en MP3-bestandjes. Dat pakte de computer niet of iets. Okay. Pakte het niet. En toen moest ik komen. Maar dan moet je van het podium af.
Tijdens de voorstelling?
Ja, moet ik het aanklikken? Ja, dat is dan niet professioneel. En toen op een gegeven moment, en het derde ging ook niet. En toen heb ik zelf gezegd, we stoppen het nu. We gaan eerst even technisch kijken of we dit op kunnen lossen. Gaan jullie maar even wat drinken. Nou, ik zat helemaal, ik was zagrijnig, man.
Wat Knullig ook.
Knullig, zo knullig. En toen zijn ze met snoertjes. En ze hebben ook mensen intern opgebeld. Van, kan je even helpen, snoertjes. Mijn laptop er ook bij gepakt, alles gedaan. En op een gegeven moment komt die technicus, wat ik ook helemaal niet wilde. Die komt het podium op en zegt, het is gelukt. Nou, dus de mensen allemaal klappen, ga ik staan. Was het weer niet gelukt? Nou, ik heb beloofd aan die mensen dat ik een keertje terugkom. Als zij weer een bijeenkomst hebben. En dan doe ik dat lied. Dat doe ik dan gewoon voor hun. Omdat ik het zo erg vond dat het niet lukte. Aardig, hè? ja, dat was. Maar dat is nog niet eens het pijnlijkste. Ik vind dit. Ja, het was wel. Maar ik heb daar wel echt 2 dagen echt heel veel last van gehad.
Ja?
Ja.
Op wat voor. Houdt het je dan bezig? Of op wat voor manier? Wat doet het dan met je?
Het is. Die chaîne die je voelt, die machteloosheid van dat je daar staat en dat je echt van plan bent om die mensen gewoon iets moois te geven en dat dan in elkaar zakt. En
is het dan ook gewoon boosheid, zeg maar, vanuit jezelf dat het mislukt, of de teleurstelling dat je die mensen niet kan geven wat je ze wilde geven?
Beide. Want ik dacht ook, we had gewoon zelf iemand meegenomen. Dan was het perfect voor elkaar geweest. En had ik achterover kunnen leunen, had ik gewoon volledig mijn ding kunnen doen. In plaats van dat ik alsmaar bezig ben om die randvoorwaarden een beetje goed te regelen. En ook wel die soort wat afwachtende gezichten van die mensen, die blikken. Ze waren niet boos. Ze naderhand.
Ze waren teleurgesteld.
Nou ja, ik heb een bericht gekregen dat ze het ontzettend leuk hebben gehad. Dus blijkbaar heb ik toch tussen al die nummers door. Ik heb 45 minuten opgetreden. Heb ik ook echt wel. Het was goed wat ik deed, zeker. Maar ja, het is niet wat het kan zijn.
Nee.
Dat
vind ik zo vaak. En het gaat in deze podcast heel vaak over de omstandigheden.
Ja.
Of het nou technisch is of gewoon fysiek. Is het binnen, is het buiten in een tent, weet ik wat.
Ja.
Dat het kan best wel bij suboptimale omstandigheden. Maar het kan zoveel leuker zijn als het gewoon goed geregeld is.
Ja, precies.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaar staat. Oké, snel weer terug.
En dat is vaak, jij zal ongetwijfeld ook in, nou ja, of gewoon theatertjes of cultuurhuizen die door de week gewoon de bibliotheek of de gymzaal zijn, hebben gestaan. Mm-hmm. Of in een openluchttheater.
Waar alles.
Wat de plek waar je hebt gespeeld waar het qua fysieke omstandigheden eigenlijk het minst geschikt was om een cabaret te doen?
Oh, dat was vorig jaar in Almelo. Dat was een klein festivaletje. Toen mocht het net allemaal weer een beetje theater. En ik zou in een hotel spelen. En daar had ik wel allemaal beelden bij. Ik denk, nou, dan hebben ze gewoon een mooie ruimte in dat hotel. En dan zitten er allemaal stoeltjes. Het was gewoon een klein festivaletje. Mensen, je moest 3 kwartier of een half uurtje spelen. Heel tijd kwam een nieuw publiek. Weet je wat?
Hoe heet het ook alweer? Ik ken het van naam.
Ja, iets van theatercarouselachtig was het, ja. Maar ja.
Dat is volgens mij zo.
Ja, en ontzettend fijn om te doen. Ik had er zo'n zin in en zo'n lieve organisatie. En ik was helemaal blij. Alleen de plek die ze voor me geregeld hadden, dat was onder een trap bij de balie. En ja, die balie was open. En ik zou ook 's middags spelen, dus het was eigenlijk ook op een soort incheck moment. En ik zei van, ja, maar wacht even. Dus terwijl ik speel, komen er dus gasten in het hotel. En die bellen, of die gaan inchecken. En het was ook zo dat tijdens de soundcheck mensen uit hun hotel kwamen, liepen met een rolkoffer dwars. Ja, precies. Over mijn speelveld. Ik zei, ik vind dit heel ongemakkelijk. Ik zeg, en ook vooral omdat ik zelf al zo lang niet meer gespeeld had. En het was ook allemaal nieuw materiaal.
Ja.
Dus ik had het heel erg nodig dat de omstandigheden wel veilig waren. Dat ik niet. En ze waren ook aan het stofzuigen boven. Ze liepen met karren rond, hygiënekarren. Ik denk echt, ja, maar dit is zo weggemoffeld. Ik moest ook onder, als ik niet uitkeek, zou mijn hoofd nog stoten aan die trappen ook. En toen heb ik echt, dat was wel een beetje spannend. Het was ongeveer, een half uur voordat het publiek zou komen. Toen heb ik gezegd, ik moet iemand spreken van de organisatie. Ik ga dit niet doen. Ik was echt opgefokt.
Ja,
ik kan heel goed, niet zo goed voor mezelf zorgen, maar op dat soort momenten heel goed. Als het om mijn werk gaat, dan weet ik precies wat ik wil en wat ik niet wil. En ik ga niet over mijn voetschimmel beginnen. Maar goed, dat kan ik dus niet zo goed. Dat kan ik niet zo goed behandelen, zeg maar. Daar zorg ik niet. Ja, ik ben er toch over begonnen. Daar kan ik niet zo goed voor zorgen. Maar echt mijn werk, weet je wel. Toen kwam ook meteen iemand. Ik zeg, toen hebben ze echt met z'n allen... ik heb ook meegeholpen. Hebben we boven een soort ontbijtruimte hebben alle borden opgeruimd. En hebben ze ingericht als
en wat was dan hun reactie waarom ze dachten dat het daar een goede plek was? Want ik neem aan, je haalt de organisatie erbij. Dan zeg je, hé, maar dit kan hier niet. Zou het publiek zitten?
Ja,
publiek
dat was maar onduidelijk. Misschien hebben ze dat wel gezegd, maar heb ik daar op dat moment niet zo goed naar geluisterd. Want volgens mij dachten ze, we hebben hier ook ooit muziek gehad, zeiden ze. En kijk, en dat kan wel een beetje, weet je wel? Want dan maak je muziek en dan ben je toch wat qua geluid meer aanwezig.
Vanuit een toehoorder of vanuit het publiek kan het. Maar ook vanuit de muzikant is het een verschrikkelijke plek. Ja, want dan nog steeds sta jij er een mooi lied te zingen en staan mensen nog steeds... Oh, we hadden eigenlijk de luxe suite geboekt.
Klopt.
Nee, maar ik snap de aanname van het publiek.
Het is ook zo,
publiek kan gewoon doorgaan zonder aandacht van het publiek, zeg maar. Dan is het gewoon een hoefensessie.
Ja,
gewoon een achtergrondbeentje. Maar ja, dan word je dus ook lullig weggezegd.
Ja, ik wil daarmee ook niet zeggen van muzikanten zouden dit wel kunnen doen. Maar ik kan me voorstellen dat als je gewoon met drie muzikanten bent, je fixe accordeon erbij, microfoon in je zingt, dan blaas je die rolkoffers gewoon omver.
Ja.
Maar ik, Wouter, met mijn intieme verhaaltjes.
Oh, maar dat je dan ook die mensen moet overtuigen, nee, we moeten het echt ergens anders doen.
Ja.
Dit gaat niet werken.
Ja. Ja, maar ze waren meteen om, hoor. Dus ze waren echt meteen om. Dus ik hoefde eigenlijk helemaal niet iets... Ik hoefde het alleen maar te zeggen. Ik kom uit Borne, hè. Dat is in Almelo, is dat echt wel iets, hoor. Dan gaan ze echt voor aan het werk. Jij kijkt zo, wat slaat het?
Ja, is dat zo? Een heel ander pad. Ja. Want je noemde een vrouw volgens mij... Ik weet niet of we dat nou al in het voorgesprek hadden net of net al in de opname. Maar dat je zei dat een vrouw achteraf tegen je zei, kon je accenten... Oh, dat was het. Kon je accenten heel goed verstaan, want mijn hond komt uit het oosten.
Ja, mijn hond komt ook uit de Achterhoek.
Ja.
Ja.
Maar heb je het ook wel eens andersom gehad? Volgens mij heb je het prima te verstaan. Maar je zou ongetwijfeld ook ergens wel eens een zaal hebben gehad die je adem zit te kijken. Wat zegt deze vrouw?
Vind je het zo erg?
Nee, ik niet. Maar als ik vanuit mijn eigen verbazing kijk naar tv, dat er mensen ondertiteld worden, dat ik denk, echt, moet je dit ondertitelen? Ja. Dit is toch gewoon prima te verstaan? Dat bedoel ik. Je bent
jij kijkt ook Boerzoekvrouw, bedoel je?
Bijvoorbeeld.
Ja.
Maar alleen bij de kapper. Heel cultureel verantwoord.
Dat komt ook wel omdat ik in mijn theater ook echt wel gebruik maak van mijn accent. Dus ik praat op de planken nog net iets Neder-Saksischer. Ik heb ook wel Twentse liedjes, ook omdat ik in die taal veel beter mijn gevoel kan uitdrukken. En ik vind ook zo'n prachtige taal, weet je. Dus ik heb meegemaakt dat ik een liedje, het Twentse liedje.
Yeah.
De leefde glit onzoet de haan. Dat betekent, de liefde glijdt ons uit de handen. En dat van liefde glijdt ons uit de haan. En ak het griep, dan vul ik het braan. Dat kun je wel verstaan, denk ik. Hè? Ja. Die vrouw dus niet, dus die kwam naar mij toe. En die heeft dus werkelijk gezegd, ik vond het een hele leuke voorstelling, maar het liedje over die haan. Snap ik niet. Ja, echt. Ja, nou, je hebt het ook wel soms andersom. Dat mensen dan bijvoorbeeld in Harderwijk of zo... die gaan dan naar mij toe... omdat ze dat dan heel leuk vinden dat ik Twents ben. En dan zeggen ze naderhand, ik had nog iets meer Twents gewild. Bijvoorbeeld, dat maak je ook mee. Ja.
Wat,
Ja, dan vinden ze dat dialect vinden ze dan heel exotisch of zo. Dan wilden ze daar iets meer van. Of, ja. En ze vinden, ja. Nee, maar eigenlijk verstaan ze het altijd wel hoor. Ik doe ook wel mijn best. Want ik ga ook dan extra goed articuleren, Twents articuleren. En dan, ja.
Maar ik vind het ook zo'n rare opmerking achteraf. Ik snap dat je misschien wil zeggen, oh, dat vonden we heel leuk. Daar hadden we nog wel meer van gewild.
Ja.
Als dat het onderliggende is. Maar zo, heb je een hele voorstelling gehad? Dus we hadden eigenlijk nog wel meer.
Ja, toch raar, hè?
Sowieso verbaas ik me er vaak over wat voor goed bedoelde opmerkingen mensen achteraf kunnen geven. Dat je denkt, heb je door hoe pijnlijk het is wat je nu...
heb je daar een voorbeeld van?
Nou, ik heb van mezelf ooit gehad een man in Enkhuizen. Ik haal het voor wel eens aan op het podium en dan plaats ik het altijd in Wognum, omdat dat een nog lelijkere naam is. Mm-hmm. Maar die, en het was al, het was de allereerste avondvullende die ik ooit deed. En er zat echt 18 man en het was hard werken en die zaal gaf echt helemaal niks. En toen kwam een man achteraf en zei, ja, ik denk, als ik je tekst zou lezen en ik zou die grappen zien, zou ik denken, ja. Maar om nou te zeggen, ik heb gelachen. Nee. Oké, dit had je ook. Als je hiermee bedoelt te zeggen dat je het best leuk had gevonden, had het best wel geholpen als je tijdens de voorstelling misschien gewoon gegniffeld had? En B, wat wil je dat ik hier achteraf nog in vredesnaam mee doe of kan? Oh. Anders dan dat ik het verhaal heel lang op een podium heb gebruikt en er lach mee scoorde. Ja. Dus dank je wel daarvoor. Maar...
Ja, ik vind juist ook altijd... ik heb één keer meegemaakt... De niet echt oordelende opmerkingen, maar opmerkingen die over een heel klein detail van je voorstelling gaan.
Ja. Yeah.
Terwijl je daar echt gewoon maatschappelijke visies hebt uitgedragen, liederen gezongen hebt, gedanst, gebuikdanst, semi-erotische dansrituelen hebt gedaan. En dan denk ik, is dit, mevrouw, het enige wat u over mijn voorstelling te melden hebt? Weet je wat,
maar,
dat?
Maar wat
was
melden?
Dat dan? Nou, ik had een pak aan van konijnenstof.
Ja.
In de zin van niet een soort plusje. Geen onesie of zo, maar een mooi pak op maat gemaakt met de print van konijntjes. Vol met konijntjes.
Ja.
Heel leuk, vind ik zelf. En dat je dan de hele avond in dat konijnenpak speelt. En dat je zo'n vrouw die dan al op weg is naar de garderobe, je nog even zo aantikt en dan zo zegt, ik heb ook knien, ik heb thuis ook knien. Knien kun je wat zindelijk krien, kavia's niet. Ja, daar word ik wel heel blij van ook, hoor. Kan ik ook wel heel erg van genieten van zo'n opmerking. Omdat ik dat zo grappig vind.
Ja. Maar het is inderdaad maar, wat je zegt. Is dit wat je van de andere op je voorstelling mee naar huis neemt?
Ja, precies.
Oké.
Ja. Ja, of het zegt iets over mijn voorstelling. Dat kan natuurlijk ook nog, hè? Daar kunnen we het ook wel over gaan hebben. Misschien zegt het wel iets over mijn voorstelling.
Ja?
Ja.
Wie weet. Wat staat er nog op je lijstje?
Die is grappig, vind ik zelf. Oh man, wat een afgang. Zo fijn dat het over afgang mag gaan. Zo fijn. Ik moest voor een bedrijf optreden dat 100 jaar bestond. En ik had een voorgesprek gehad, omdat ze graag wilden dat ik ook iets inhoudelijks over het bedrijf zou zeggen, op komische wijze, dus met anekdotes. Dus ik had allemaal informatie van het bedrijf. Ik had me echt in hun verdiept. En ik had een klein programmaatje gemaakt in combinatie met al soort mijn eigen teksten, een soort compilatie. En dat was in een hele grote, je voelt hem waarschijnlijk al aankomen, industriële hal. En ze hadden ook partners uitgenodigd, stakeholders noemen ze dat altijd. Hè? Ik weet echt niet wat voor mensen dat zijn. Ja, stakeholders komen ook, weet ik veel. Ik heb echt nog nooit een stakeholder gezien. Die kwamen ook. Dus het was niet alleen maar intern. Maar het was ook... Ja,
externe relaties.
Ja, externe relaties noem je dat. En was op zaterdagavond was ik veel drank aanwezig. En ik stond op een klein verhoogd podiumpje. En het ging echt tot ver achterin ging het door met met mensen.
En waar je zegt fabriekshal, denk ik al groot, hoog plafond, galm. Ja,
alles.
Ja. Ook nog waarschijnlijk geen lege hal, dus her en der ook nog wel productielijnen of apparaten. Precies. Of imposante dingen.
Nou ja, dat was er niet echt aanwezig. Er stond ook wel echt een compleet evenementenbureau op die dat helemaal heel glad goed georganiseerd had. Weet je wat, was gewoon een vette party op zaterdagavond. Okay, okay, Je voelt hem aankomen. Dus de bar open, alles. En eerst was hij de directeur. Die deed een praatje. En die directeur kondigde mij aan. En toen kwam ik op. En daar stonden ongeveer 25 mensen voor het podium met een drankje in hun hand die naar mij luisterden. Met blije, glimlachende gezichten. Die mensen kenden mij waarschijnlijk ook. Maar al die 300, 400 mensen daarachter, die interesseerden het werkelijk niet dat ik daar was gaan staan. Dus die gingen door met hun gesprekken.
Achteruit.
Ja, ik zou het ook doen. Ik bedoel, je hebt gewoon een feestje.
Zaterdagavond, feest, gratis drank.
Feest, drank. Je hebt elkaar, werd ook wel gezegd, ze hebben elkaar lang niet gezien. Ze hebben elkaar lang niet gezien.
Oh, als je dat weet, waarom boek je dat dan?
Ja, ik had daar misschien ook wel scherper op moeten zijn. Maar wat er toen gebeurde, was dat ik dus speelde. En het was, ik had eigenlijk het idee, het enige wat hielp, was ik zou werken. Poep! En dat iedereen dan zou kijken, weet je wel. Dikke tieten! Weet je, dat ze dan pas zouden opkijken of ze maar al mijn ingestudeerde verhalen, alle teksten, de anekdotes wat, met ook een lijn dat je even moet luisteren. Dat ging niet. Dus echt, volgens mij na 5 minuten al, ik dacht, ik doe dit gewoon niet. Ik vind dit verschrikkelijk ook. Ik wil dit niet. Dus ik ben van het podium afgelopen.
Oh,
dus ik heb tegen mensen, ik stopte mee. Ik vind het echt helemaal niet leuk. Dus ik ben van, ik wilde het niet gewoon. Dus ik ben van het podium afgelopen, ben naar die directeur gegaan. Ik zei meteen, ik doe dit niet. Ik vind het verschrikkelijk. Ik hoef ook geen geld hiervoor. Ik ga naar huis, vermaak je, ga lekker feesten. Tot ziens. Nee, absoluut niet, zei die directeur. Dit is gewoon een fatsoenskwestie.
Dus,
dus de directeur die ging het podium weer op. Pakte de microfoon en zei tegen het publiek. Zouden jullie met z'n allen alsjeblieft het fatsoen kunnen hebben om even een half uurtje naar een cabaretier te luisteren, alsjeblieft. Dankjewel. En hij liep weg. Toen mocht ik terugkomen. Maar ik dacht, dit is geen voorwaarde waarop mensen willen luisteren. Nee. Dat de directeur even zegt van foei. Dus ja, ik had toen al
ik verloren.
Ik
vind het zo heel geruststellend, want toen je net zei fatsoenskwestie, dacht ik dat hij bedoelde fatsoen van jou om het wel af te maken. Maar hij bedoelde van die mensen.
Van die mensen, okay, ja. Dat pleit voor. Dat pleit zeker voor. Nee, hij stond helemaal aan mij.
Ja. Maar goed.
Dus ik kwam weer op.
Ja.
Maar het had natuurlijk niks geholpen. Ik bedoel, je staat natuurlijk gewoon sowieso met 1-0 achter. Je moet altijd als cabaretier, moet je natuurlijk gewoon, je moet het winnen. Er moet niet iemand tegen je zeggen, jullie moeten nu naar deze vrouw luisteren. Nee. Want dat werkt nooit. En dit was gewoon niet de goede omstandigheid. Dus ja, ik stond daar en ja, ik ging opnieuw weer verder. Ik ging weer verder, maar het was precies hetzelfde. Het was niet veranderd. Dus ik kon eigenlijk alleen maar huilen. Ik wou het. Ik wilde. Dus ik ben weer erom. Ik zeg nee, stop. Ik doe dit echt niet. En dat geld hoef ik ook niet. Ik ga naar huis. Ik wil dit niet. Zo was het gewoon.
Ja.
En het stomme was wel dat ik had ook zo'n beetje mijn trots, onterechte trots. Ik had gewoon naar huis moeten gaan. Maar ik ben volgens mij nog 2 uur gebleven met wijn. En dan,
op dat feest?
Ja, om alleen maar aan te horen dat het echt heel goed was dat ik gestopt was, hoor. Dat mensen van je toe kwamen van, ja, heel goed, ik was ook gestopt.
Oh, weet je wel, waarom?
Ja,
waarom
weet
blijf
ik,
je?
Ja, heel zielig. Ik, het was ook een beetje, dat zit dan, ja, dan gaat je, nou, omdat ik dan dacht, nu wil ik gewoon, ja, dat is heel erg, maar misschien kan ik toch aan mensen wel nog laten zien dat ik heus wel leuk of aardig ben. Dus ging ik gewoon met sommige mensen nog een beetje praten, weet je wel? Gewoon een beetje kletsen, een beetje gezellig praten. Dat ik dacht, dan zien ze dat ik niet vervelend ben. Of dat ik nou, het was een lijdensweg,
Wouter. Is dat dan ook nog een soort schuldgevoel dat je te vroeg het podium af bent gegaan?
Ja, ik voelde me heel schuldig daarover. Ja. En ik had het idee, nu moet ik dan maar misschien maar als een soort clown nog door die mensenmassa lopen om nog. En ik kende ook wat mensen, daar ging ik ook even bij staan. Dat was wel echt heel troostrijk. Je wil dan dat iedereen zegt, ja, ik kan er echt helemaal niks aan doen. Dat wil je dan ook horen. En ik ben teruggekomen in een andere setting. En toen heb ik wat ik dus voorbereid had, heb ik toen nog in een rustige setting, heb ik toen voor die mensen gedaan. Dat vond ik ook wel dat ik dat moest doen. Ja. Ja.
Wat is het? Wat ik vind het heel herkenbaar. En ik heb het ook wel van meer mensen gehoord. Of die hebben gezegd, nou dan kom ik gratis nog een keer terug. Of ja. Weet ik wat. Wat ja. Denk je dat het is? Wat maakt dat we toch dan die behoefte hebben om dat goed te maken? Want als jij een cateraar was die daar wordt ingehuurd om voor iedereen hapjes te maken en vervolgens de goed uitgeruste keuken ja. die je beloofd is, blijkt gewoon een schuurtje te zijn met één frituurpan die maar tot 100 graden gaat. Die zegt ook, bekijk het maar, hier kan ik ja. niet werken. Ik ben weg.
Wat een goed voorbeeld, ja.
En toch zijn ja. wij allemaal de cateraar die dan zegt, oh, wat erg dat ik het nu niet heb kunnen doen. Weet je wat, ja. ik kom nog een keer 4 gangen voor jullie koken ja. en hoef ik geen geld voor.
Ja.
Wat is het dat we dat toch...
Ja, ja klopt.
Of we je in dit
ja,
geval...
Ja, 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 nee, dat is ook zo. Ik... Ik kan niet, ik kon het niet, omdat ik, nee, ik weet het wel, ik ben zelf gestopt. Dus ik had natuurlijk ook onder deze omstandigheid gewoon door kunnen gaan. En gewoon stug die ik weet niet hoe lang ik moest, half uur of zo, een half uurtje spelen. Dan had ik gewoon gedaan. Het is eigenlijk een cateraar die dan naar die frituurpan kijkt. En dan zegt van, ja, hier gooi ik mijn avocado's niet in, zeg maar, weet je wel. Dan had ze het misschien wel in moeten gooien. Als ze gewoon gefrituurde avocado's gehad, dan had hij gewoon zijn werk gedaan. Maar ja. ik ben echt zelf gestopt. Dus ik heb ook zelf de verantwoordelijkheid in zoverre genomen. Omdat ik, en dan vind ik niet ook dat ik dat geld wat ik dan zou krijgen, die gaasje, dat ik daar dan nog recht op heb.
Ja.
En zij zeiden, het is onze fout, dus jij krijgt die gaasje wel. En dat vond ik, daar had ik zo'n slecht gevoel bij. Ik wilde daar ook iets voor doen.
Ja, ja, ja.
Dat was het absoluut. Ja. Ja. Vind je ja. mij nou een soort heilige? Je kijkt
nee,
me aan.
Nee. Het is dat ik denk, ja, ik snap het heel goed. En ik heb het ook wel in andere vormen zelf vergelijkbaar zo meegemaakt. Maar ook wel dat ik denk, we zijn een van de weinige beroepsgroepen die zo dom is om dit op deze manier te doen. In plaats van gewoon zeggen, ja, maar we zijn dit overeengekomen. Jullie hebben het verkeerd geregeld. Dus wat je er ook van vond, ik heb gedaan wat ik moest doen. Kom maar door met die gaasje. En ik ga weer gewoon
ja, er zullen ook vast
naar Zoetermeer voor een ongemakkelijke ja, avond.
Voor een semi-erotische avond.
Want dat is waarvoor je naar Zoetermeer gaat, voor een semi-erotische avond.
Oh.
Right. Hebben we dingen gemist van je lijstje? Want Ali B zie ik staan, maar daar zijn we al geweest.
Hebben we gedaan. Ja, dit vind ik zelf ja ook wel een komische situatie. Dat ik was net bevallen en ik had destijds tegen mijn impresariaat gezegd, ik heb 3 maanden verlof nodig, maar dan ben ik er wel weer. Toe. Hoe weet je dat nou? Ik had geen benul, weet je wel. Ja. En ik was na 3 maanden was ik er echt nog niet. Ik was sowieso, ik zat in een totale borstvoedingsbubbel. Ik was uitgescheurd, weet ik veel. Sorry mensen. Ik was er nog niet.
Ja.
Ik was, ik had veel meer tijd nodig en ik wilde echt nog. Ik was nog niet die vrouw die op een podium staat. En ik had ook de hele tijd als ik op een podium stond dat ik dacht, doe mij een stencilfunctie. Ik wil bij een kopieerapparaat staan. Ik wil heel veel vellen wil ik stencelen, gewoon dom stencelen. Maar ik wil niet hier nu in een lichtje en het woord nemen en dat mensen om mij lachen. Ik vind het verschrikkelijk.
En nog los daarvan, je hebt net 3 maanden een kind. Dus dan ergens gaan optreden betekent ook een baby bij iemand achterlaten.
Baby
en,
ging
en,
uiteindelijk
halve,
mee.
Ging mee zelfs.
Baby okay. ging mee, want ze drong niet uit een flesje. Daar waren we te laat mee. Was ik te laat mee begonnen om dat te trainen. Dus ze accepteerde gewoon geen fles. Dus als ze thuis bleef bij haar vader, dan huilde ze alleen maar. Ze dronk niks. Dus, dus ze moest mee met de vader. Dat was sowieso echt een ramp gewoon. Met z'n allen op pad. En want het was wel echt dat ik dan ook het liet afhangen van haar. Of de voorstelling wel of niet een pauze had. Want dan zei ik tegen het theater, nou, mijn kind heeft niet gedronken voor de voorstelling. Ik zou misschien toch een pauze in kunnen lassen. Want dan kan ik er snel nog even in de pauze. Of dan stond ik bijvoorbeeld in de coulissen en dan kwam mijn vader naar me toe gerend. Ze is wakker, ik kan heel even een beetje melk erin. En dan rende ik naar de kleedkamer en dan upsakee voeden. En dan rende ik terug. Nou, het was niet te doen, het was rampzalig. En ik was kapot.
Ja, ik vind het heel mooi. Maar het is ook al gewoon voor je concentratie op zo'n avond.
Oh, ik had het nooit.
Is het ook verschrikkelijk natuurlijk.
Ja,
logisch ben je vooral met je dochter bezig. Ja. Niet met de voorstelling die je moet gaan spelen.
Nee, dus het liep. Het was echt niet goed georganiseerd eigenlijk. Maar toen speelde ik op een gegeven moment in. Toen ging het al ietsjes beter. Maar ik speelde toen in Zinger Laren.
Ja.
En ik zat nog wel steeds heel erg in mijn eigen wereld. Dus ik voelde me een soort oervrouw of zo. Een soort neandertalig type. Dat gewoon echt net uit die moedermelkwereld komt. En dan in een theater. Ik was niet zo presentabel ook. Zo voelde ik me ook niet. En ik had ook geen zin in contact met mensen.
Ja.
En je kent de gemiddelde gastvrouw in een theater. Is best wel van een goedemiddag, leuk dat je er bent. Twee kopje thee. Weet je zo. En die toon kon ik ook niet aan. En ik zat daar in die kleedkamer. En toen werd op de deur geklopt. En er stonden twee echte dames. Echte dames van meer dan middelbare leeftijd. Stonden daar hartstikke lief. Maar zo van, welkom in ons theater. Leuk dat je er bent. Kunnen we je ergens mee helpen? En ik was helemaal zo. En ik keek naar die vrouw. Ik wist niet wat ik moest zeggen. En toen zag ik iets van wol. En toen heb ik gezegd, gewoon leuke trui, heb ik toen gezegd. En die vrouw keek naar die trui en die zegt, nou, ik keek echt zo van, godsnaam, waarom zegt ze dit? Toen zei ze ook, ja, ik heb die trui al heel lang, zei ze. En dus het gesprek liep ook helemaal dood. En toen gingen ze weg. En toen begon ik, ja, dat zal ik nou nooit meer hebben. Maar toen begon ik helemaal te stressen van, oh shit, nou heb ik gezegd dat het een leuke trui is. Nu denken ze misschien, wat een rare vrouw. Want ik wilde ook niet overkomen als een rare vrouw. Nu gaan ze misschien denken, wat een rare vrouw, ze vindt die trui leuk. Dus toen ben ik er naartoe gegaan. Dus toen heb ik gezegd, ja, echt heel erg. Toen heb ik gezegd.
Alles wat je gezegd hebt, maakt je alleen maar een raardere vrouw.
Ja, precies. Ik heb toen gezegd, ik zei toch net dat ik dat een leuke trui vond. Ja, maar bij nader inzien vind ik het toch geen leuke trui. En toen dacht ik echt dat ik het opgelost had, maar het was gewoon niet opgelost. Moest ik ook. Het slaat er nergens op.
Hoe wordt het daar beter van?
Het wordt hier niet beter van. En toen ben ik maar weer naar de kleedkamer gegaan. Toen moest ik ook nog optreden, weet je wel. Maar wonder ging dat optreden heel goed. Dus echt dat optreden. Dat is zo fijn, een optreden, Wouter, toch?
Oh, jee, jee.
Wat is dat therapeutisch bedoeld, toch?
Ja.
Wat doet dat vaak goed? Dat heeft niks te maken met cabaret, zeg ik altijd. Het is gewoon dagbehandeling voor mij.
Yeah, yeah, yeah.
Want ik ging spelen en ik stond er weer. Ik was er weer. Ik was uit die moedermelkcocon getreden. Ik was weer vrouw van de wereld geworden. Ik sprak weer. Ik keek weer uit mijn ogen. Ik maakte weer contact. Ik leefde. Yeah, yeah. Dat is wat het podium doet.
Heb je toen de voorstelling ook geopend met noem maar wat er aan de hand is? Met ik heb tegen die vrouw gezegd dat het een mooie trui is. Toen gezegd dat ik het toch geen mooie trui vond.
Nee, volgens mij heb ik dat niet gedaan, nee. Maar wat wel grappig was, was dat ik die vrouw naderhand weer tegen. Natuurlijk, na de voorstelling was ze er weer.
Ja.
Ik liep naar haar toe. En we keken elkaar aan. En we begonnen allebei keihard te lachen. Zo
oh,
van,
wat goed.
Dat we, het ijs was. Toen brak het ijs.
Ja, 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 ja.
Toen was zij voor mij niet meer die formele beschaafde gastvrouw. En we hebben smakelijk om de situatie gelachen. En ik weet nog dat de keer erop dat ik weer in Singularen kwam, toen heeft ze specifiek gevraagd, mag ik de gastvrouw zijn met Nathalie Baarman? Vindt het zo gezellig.
Oh, wat goed.
Het is helemaal goed gekomen. Ja. Ja.
Vanaf erin zien vind ik het toch geen mooie trui. Heel erg grappig.
Ja, Lied voor Hans? Kan nog Lied voor Hans? Toen trad ik op, was ook tijdens de lockdownperiode, maar dan net tussen de lockdowns in, dat je weer heel even 2 maanden iets mocht.
Ja.
Dat was een optreden, dat had ik aanvankelijk afgezegd, want ik dacht, ja, hallo, dat ga ik echt niet doen. Maar ja, op een gegeven moment, je wil iets, hè? Je wil ergens spelen. En ik ging toen voor een stuk of 12 echtparen die ergens allemaal vakantiehuizen gehuurd hadden en daar een weekend waren. Die wilden in de avonduren gewoon cabaret. En ik zou dan voor die 25 mensen of 40, weet ik hoe het waren, zou ik dan een soort privé optreden geven. En ik was al lang blij op. Ik had aanvankelijk nee gezegd, maar ik was al lang blij dat ik weer iets kon doen. Dus ik denk, ik ga dit doen.
Ja, want dit klinkt als iets waarvan ik ook zou zeggen, dat gaan we niet doen.
Nee, toch? Nee, want ze hadden ook gezegd, je mag ook blijven slapen als je het leuk vindt. Ja, ze echt allemaal voorgesteld. Ik kreeg rare beelden. Maar ik zeg, nee, ik blijf niet slapen. Ik ga het ook niet doen. Maar uiteindelijk, toen heeft die man het opnieuw geprobeerd. Zo van, ja, gezien de huidige omstandigheden, misschien vindt Nathalie het nu toch wel leuk.
Misschien heeft ze nu wel echt het geld heel hard
ja,
nodig.
Ja, precies. Dat was het ook. Dus ik heb het wel
pakken
gedaan.
Pakken ze je op.
Ja, maar toen kreeg ik dus van die man een speciaal verzoek. Want iemand uit dat gezelschap, haar man was onlangs overleden. Ans, noem ik haar even ja. Op dit moment. En ze zouden het wel heel fijn vinden om op prijs te stellen als ik daar een klein momentje voor inruimde. Omdat het ja, nog zo raakte en het raakte iedereen. Het was nogal een thema. En toen heb ik gezegd ja.
Maar wat heftig ook voor... Je komt er iets leuks doen en ze hey...
Ja.
Weet je wat misschien leuk is om wat mee te doen? Anders de dode man.
Ja, een beetje wel.
Dat... Ik snap ja. Heel goed hoor, dat zeker als het vers is en iedereen weet dat je daar iets mee wil doen, maar...
Ja, het was misschien niet helemaal mijn taak of zo. Een
verjaardag was leuker geweest, zeg maar.
Ja, een verjaardag is positief.
Of zijn voor het eerst opa en oma, daar kan je nog iets leuks.
Ja.
Maar goed, ga verder,
ja.
Sorry.
Ja, nou ja, en hadden ze dus gezegd en... Ik wilde het met name ook omdat ik een lied heb daarover. Over een weduwe die naar allerlei fenomenen in de natuur kijkt en denkt, oh, komt het misschien door hem? Is hij het die plots op deze duistere dag dat zonnelicht biedt?
Oh, oké, nou, dat is heel mooi.
Ja. Ja, dat is bijna een soort spirituele manier van denken. Van, oh, wat is het toch grappig dat mensen vandaag zoveel naar me glimlachen. Voelen ze dat ik het nodig heb? Ja. Is dat nog zijn kracht die ergens dit regelt? Dat was het thema van het lied en dat is een Twents lied. Dus ik vond het ook wel mooi. Ik denk, nou, als ik dat lied nou voor haar ga zingen. Hè, ja. Dus nou, zo heb ik het eigenlijk opgelost. Maar ja, nu komen we weer erom bij een techniek vooral. Ik had geen technicus bij me. En ik denk, ik draai dit wel gewoon af via mijn JBL.
En ja, ik ben helemaal zo'n los
speakertje. Ja. En ja, dus ik heb natuurlijk... Ik op een gegeven moment zei ik, nou Ans, ik heb gehoord dat er gebeurd was. Nou, die vrouw die schoot meteen al helemaal vol. Toen ik haar naam alleen al zei. Dus het was meteen zo erg huilen en snikken. En ze kreeg een arm om me heen. Ik zei van, Ans, ik heb een lied voor je. En ik legde ook uit waar het over ging. Ik zei, ik ga het voor je zingen. Dus de stilte. En Ans, je voelt dan Ans dat ze ook zin had om even lekker erin te gaan. Lekker te zwelgen, lekker de pijn, lekker gewoon. En het was mooi, weet je. Ja. Het was goed, het mocht ook. Dus ik loop naar mijn laptop en ik zet de muziek aan. En ik klik hem per ongeluk twee keer aan. Waardoor die pianobegeleiding na elkaar klinkt met een tussenstukje van 2 seconden. Dus het lied klonk dubbel op. Ja, ik kan niet op meezingen natuurlijk. Dus ik probeerde dat uit te tikken. En dat ging niet. Dan denk ik nog een keer. Ik zeg, kom zo, Hans. Even wacht, Hans. Ja. Godverdomme is dat. Hans, even nog. Maar Hans, die was echt klaar om gewoon gigantisch te gaan janken. Maar, kom maar, dat liep. En ik... Nou, ik drukte en het ging gewoon niet. En ik denk, toen heb ik gezegd tegen het publiek, ja, we zullen toch eerst heel even deze... pianomuziek moeten afluisteren. Want ik krijg het niet uit. En dan ga ik het lied daarna wel doen. Ja. Maar het was zo, kijk, normaal als dat niet lukt... dan heb je nog even gewoon... Dan kan je het opvullen met een opmerking... of even een ander verhaal. Maar dit was niet het moment...
Je zit zo in de sfeer. Nee, je kan nergens heen.
Ik kan nergens. Dus ik zat er echt zo... Het duurde 3 minuten of zo. Nou ja, en het was weg. Het ging niet meer. Ik heb het daarna nog gezongen voor Ans, maar het moment was weg. Ik vond het zo pijnlijk.
Ja.
Snap? Ja. Ik vond het echt zo pijnlijk. En dat je dat, mensen zijn dan ook zo lief. Dan zeggen ze naar de hand, maakt helemaal niet uit. Was ook mooi, die pianomuziek. Ja, want het was wel weer een gevalletje van, ik kon echt door de grond zakken gewoon.
Ja, ja, ja. Maar hoe zijn jullie die 3 minuten dan doorgekomen? Gewoon...
Zwijgend. Met een
twee
ans...
stukken piano begeleid.
Ja, door elkaar klonken.
Dus ook
ja.
Gewoon allemaal dissonant. Ja.
Allemaal dissonant. En terwijl Ans daar eigenlijk met haar tranen zat, die ze op dat moment gewoon niet de vrije loop kon laten gaan. En toen ik het daarna deed, ja, toen was het niet meer zo, dit is nu voor jou, Ans. Weet je?
Ja,
ik had het opgebouwd. Ja. Ik had het. Het was weg.
Het voelt een beetje alsof je op vakantie of zo, weet je, proef je een hele lekkere wijn of een heel lekker gerecht. En dat neem je dan mee naar huis.
Ja.
En dan is het thuis nooit zo lekker als dat het op vakantie was.
Precies, dat was het, ja.
Ja.
Het was... Ik kwam ook niet meer goed.
Pijnlijk.
Ja.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!